Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Ik praat deze keer met Farbod, comedian.
De winnaar is Farbod Moghaddam. Ik zei van, wat? En ik hoor achter mij in koor, wat? Ik hoor de zaal, wat? Iedereen zei, wat?
Farbod won in 2018 het Leids Cabaret Festival. Voor de meeste artiesten betekent dat hun doorbraak. Voor hem was het de reden om niet snel daarna juist te stoppen met cabaret. Aan het eind van de aflevering vertelt Farbod uitgebreid zijn kant van dat verhaal. En voor de volledigheid zeg ik er even bij dat betrokkenen die genoemd worden het wellicht anders hebben ervaren, maar dit is Farbod zijn verhaal. In 2022 ging Farbod toch weer spelen en was hij finalist bij het tv-programma Ik Ga Stuk. Inmiddels treedt hij weer vaker op, maar is hij ook actief als presentator en dagvoorzitter. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Farbod. Ik moest aan de show denken die jij organiseerde. Volgens mij was dat in het, ik weet niet meer hoe het heette. Maar toen ik begon, organiseerde jij shows in Den Haag. En ik weet dat ik daar speelde. En dat was een heel goed moment voor mij. Omdat ik opeens eerder op moest dan ik dacht.
Mm.
Weet jij nog welke show ik...
Ik weet waar het was. Theater Dakota, ongetwijfeld.
Ja.
Ja, het was een theater, toch?
Ja.
Het was niet een zaaltje. Want dat was daarvoor, maar dat
volgens mij was het een theater. Maar
in jouw geval zou het ook nog dat zoutje kunnen zijn. Maar laten we vanuit gaan Theater Dakota, ja.
Ik weet vooral dat er voor mij iemand zou spelen. Althans, zij zou niet zelf spelen. Haar clown zou spelen.
Joho.
Ja, holy shit.
Ja, was jij toen in die line-up? Ja, man.
Ja, en ik weet dat ik in de tweede helft spelen. Ik denk eerst naar de pauze, maakt ook niet uit. En zij zou daarvoor zijn. En dat jij presenteerde die show en jij kondigde haar aan. En toen zei ze, nee, maar ik kan nu nog niet op, want mijn clown is nog niet klaar om te spelen.
Ja, en ik dacht, what the fuck?
En toen zei ze, Wouter, kan jij? En ik zat daar achterin en zo.
Ik ben net begonnen met comedy.
Okay.
Mijn clown is ook nog niet klaar.
Ja, man. Oh, dat was echt weird. Jij was in de line-up. Volgens mij Edson ook.
Oh, dat zou ook nog wel kunnen.
Maar dat was echt inderdaad heel weird. En dat was
2010 10, moet het 11. geweest zijn. Ja, ja, rond die tijd.
Ik wist niet dat ik het op die manier probeerde het op te lossen. Want ik wist alleen dat haar optreden uiteindelijk een ramp was. En dat mensen mij aankeken van, dude, what the fuck gebeurt hier? Maar niet alleen dat, want op een gegeven moment, ze ging dus spelen als clown. En toen werd ze wild op het podium. Deed ze fysiek wilde dingen. En ik weet nog dat iemand achteraf naar me toe kwam van, bro, ik zag gewoon haar poenie. Ik zag gewoon haar poenie van onder die rok. En in het geweld van haar dans zag ik gewoon ineens. Ik dacht, oh my god.
dit wist ik dan weer helemaal niet.
Nee. Wauw, maar het erge is, het is echt een hele, hele lieve
Ik wilde al zeggen, het is ongetwijfeld
echt een heel lief persoon. En we zaten samen in een community arts project.
En dat deed ik omdat ik toen... Ik was zo nieuw dat ik dacht, laat ik gewoon alles aangrijpen wat op mijn pad komt. Dus ik kwam terecht in zo'n community arts project, theaterstuk. En als soort van comedian. En zij zat erbij als clown. Dat was haar ding.
Ja.
Ze deed echt opleiding ervoor. En ja, we hadden gewoon een goede klik. Hartstikke aardige meid, super lief. Ik dacht, ik ben net begonnen met het organiseren van een comedy show. Clown, dat is toch ook lachen? Ja, toch? 1+1=2.
Andere vorm erbij, prima.
Ja, één persoon in de line-up mag best wel iets net even iets anders doen als het maar een bepaalde humor-element heeft. Ja, op een gegeven moment ging ze op en ik dacht, what the fuck is dit? Is ze bezeten of zo? Doet ze dit expres of zo? Ik weet, ik was echt in shock. En het publiek ook. Iedereen was gewoon in shock. En het ging ook niet. Dus halverwege haar set zag je ook die paniek in haar eigen ogen. En ze ging maar door en door. Sommige mensen stoppen als het slecht gaat. Maar zij ging juist... Sommige mensen gaan juist door.
Ja.
Zij was die tweede. Ze ging nog een schepje bovenop doen. Fucking... ik weet niet, man. Ze ging zichzelf begraven gewoon. De hele tijd. Fucked up. Ik weet niet meer hoe die show afliep. Dus dat jij dit nu zegt, is weer even voor het eerst dat ik me weer herinner.
De enige dingen die ik me kan herinneren is dat ik... Weet je, want dan kom je binnen en dan ontmoet je de andere comedians. En zeker als je net begint... Kijk, nu als ik ergens kom, dan weet ik wel wie wat doet en zo. Of het moeten nieuwe mensen zijn, dan weet ik het niet. En leuk, ik ben benieuwd. Maar dan is iedereen nieuw. Dus ook zo, oh, je gaat ook spelen. Nee, mijn clown gaat spelen. Dat was altijd...
Ja. Vanaf dat moment heb ik geleerd dat als iemand zeg maar over zichzelf praat in tweede persoon... of zeg maar een alter ego... Ik vertrouw die shit niet meer, man. Nee, man.
Al moet het heerlijk zijn... en het is eigenlijk natuurlijk niet heel netjes om zo achter haar rug om daarover te praten... maar het moet wel heerlijk zijn dat als je jezelf op het podium zo als derde persoon ziet... dat een show natuurlijk helemaal mis kan gaan. En dat je kan denken, dit was echt heel kut voor mijn clown. Maar, maar ik heb hier niks mee te maken.
Nee, het was de kut van je clown.
Ik vond het heel mooi dat we vlak voordat we gingen opnemen... een hele smerige flauwe piemelgrap maakten en jij nog... Zijn we nou begonnen met een lulgrap? Nee hoor, dat knip ik eruit. Ja.
Het duurde niet lang voordat ze een kutgrap maakte. Wauw, ja man, holy shit. Dat weet ik nog heel goed.
Wat je zei in die tijd, ik nam alles aan... zodat ik opeens in zo'n community arts project... Zijn er andere dingen uit of de begintijd of later... die je aan hebt genomen waar je nu op terugkijkt en denkt... dat zou ik echt nooit opnieuw...
Ja, ik had... Kijk, toen ik begon was ik 20. En ik leefde in Den Haag. En ik was toen nog niet zo... Ik leefde in mijn eigen bubbel. En comedy was toen ook nog niet zo wijdverspreid als nu. Dus de enige plekken waar je echt kon spelen waren in Amsterdam. En ik was toen...
Ja, had je Comedy Café en Toemler.
Comedy Explosion, Comedy Café, Toemler had je. En op een of andere manier was ik en heel lui en te onzeker om echt die trein te pakken. Naar Comedy Café in het Hof van de Leeuw tussen al die professionals. Mijn ding uit te proberen. Dus ik stelde dat steeds uit. En in plaats daarvan ging ik juist heel veel andere dingen aannemen waar ik maar kon staan. Dus ook plekken die niet geschikt waren voor comedy. Dus ik heb juist op heel veel plekken gestaan waar ik niet hoorde. Omdat ik gewoon, ik was te onzeker om helemaal naar Amsterdam af te reizen voor die shit.
En dan toch niet iets in jezelf dat zegt, oh, maar ik doe het nu op allemaal plekken die er niet geschikt voor zijn. Ik ga toch
uiteindelijk
naar de plek die er wel voor gemaakt is.
Uiteindelijk, achteraf, was ik wel daardoor op een andere manier getraind.
Wat voor dingen leer je op plekken die niet geschikt zijn voor comedy?
Nou, het grootste verschil is als je op een comedyplek speelt, dan weten mensen dat er comedy komt. En dat is een bepaald fundament in het publiek dat waar je best wel op kan bouwen. Zeg maar. Het is gewoon goede grond, bemest. Je weet toch, een MC die heeft lekker iedereen opgewarmd. Iedereen weet waarom ze daar zijn. Maar ik trad op bij fucking Rotterdam-Zuid open mic voor rappers. Weet je wel? En dan kom ik daar.
Oké, schets even hoe ziet een rap open mic in Rotterdam-Zuid eruit? Vooral, wat zie je als je daar aankomt en je denkt, ik ga comedy doen?
Ja, het was ook nog eens een wedstrijd. Dat is ook iets. Ik deed heel veel wedstrijden, omdat ik dacht van, waarom laat ik niet iets van afhangen? Dat is toch leuk? Nog meer stress.
Maar je deed mee aan een rapwedstrijd in essentie?
Het was, nee, kijk. Even vanaf het begin. Het was echt in het begin van mijn stand-up.
Ja.
En ik kende veel mensen in Rotterdam. En ik zag een flyer met een open mic. Voor alle soorten, allerlei disciplines.
Ja.
Maar in praktijk waren het alleen maar rappers die zich voor aanmelden.
Oké. Ik
was de Mogol die dan zei van, hey, alle disciplines, dus ook stand-up comedy. Nee, doe dat niet. Hey, het is gewoon rap. Het is gewoon hiphop. Weet je, ga niet proberen te testen hoe erg ze het menen. Wat betreft die open mic. Niet doen. Blijf gewoon thuis. Maar
zelfs al is het wel voor alle disciplines.
Je moet jezelf beschermen.
Dan ook is dat lastig als je tussen een act moet die dat er iemand voor je is met klankschalen en iemand na je met een soort spoken word drama of singer-songwriter dingen.
Ja.
Goed, dit was rap.
Ja, dus. Het was een verhoogd podium, superveel buitenlicht. Het was een kantine van een school. Mensen zaten gewoon op stoelen aan tafels, alsof het een soort pauze was. Weet je wel? Echt gewoon een middelbare schoolpauze. En iedereen ging gewoon over zijn leven rappen. Je weet toch, iedereen houdt zijn microfoon ook zo vast. En die presentator, die kondigde me ook echt aan met zo'n blik van, ik weet het ook niet. Ik ben gewoon de MC. Ja, alsjeblieft. Hier is Farbod. Die gaat comedy? Hij doet comedy. Farbod, dames en heren. Toen kwam ik. En ik had mijn familie meegenomen. Vrienden meegenomen. Ik dacht echt van, dit is mijn doorbraak. Ik weet niet. Ik was echt. Ik was jong. Dus ik kwam op. En wonder boven wonder kreeg ik de zaal helemaal plat, man.
Oh!
Ja, helemaal plat. Er was één zo'n guy die me zo vies aankeek toen ik naar het podium liep op dat moment. En uitgerekend, hij lag letterlijk onder de tafel.
Oh, wat goed.
Na mijn set van het lachen. Hij lag onder de tafel. Want dat is het ding, weet je. Als je ergens speelt in Rotterdam-Zuid, heb je te maken met publiek. Dat als ze eenmaal, ze zijn heel sceptisch. Maar als ze eenmaal lachen om je, dan geven ze ook alles. En dat gebeurde. Dus het was compleet gewoon omgedraaid. Compleet.
Maar dat lijkt me wel, ook voordat je opgaat, is dat toch ook een onwijs intimiderende sfeer?
Fucking intimiderend. Ja, ik weet niet wat me bezielde. Nee, maar echt. Ik was ook totaal niet gekleed als hun. Weet toch, ik het was echt gewoon, op alle manieren probeerde ik op te vallen. En niet eens in mijn eigen voordeel. Maar ik weet niet waarom. Maar ik was gewoon veel fucking. Ik had ook zo'n raar kapsel zelfs. De helft van mijn haar.
Ik ken jou niet eens met kapsel. Kan je nagaan?
Dat was heel lang geleden.
Het is niet eens een lullige opmerking. Het is gewoon
nee,
het
klopt. Is. Ik had de helft was stekels en de helft was gewoon gemillimeterd. Ik weet niet waarom. Ik was echt in een rare fase. En daarna de organisatie. De prijs was dus dat je workshops kreeg als je werd geselecteerd door de organisatie.
Mm-hmm.
Dus ik zat op een gegeven moment in een workshopreeks van 2 dagen. Kregen we belastingdienst en artiestmanagement en gewoon het wereldje. Hoe dat in elkaar zit en al die elementen en zo. Dus dat kreeg ik best
nuttige,
wel.
Nuttige,
ja, heel, heel nuttig. Maar ik was echt gewoon, iedereen was echt gewoon talk live rapper. En ik was de enige die gewoon zo'n blije comedian uit Den Haag. Zo, hey, ik ben die weird guy en niemand kon me gewoon plaatsen. En dat was grappig. Dat was nog leuk. dat liep nog goed af. Laat ik het zo zeggen. Dat liep nog goed af. En, maar dat waren wel de optredens die ervoor zorgden dat ik dacht van ja, ik hoef niet naar Amsterdam. dit gaat prima.
Maar je zegt, dit was nog leuk, dit liep nog goed af. Dan zijn er ook shows geweest die op zijn minst niet leuk waren.
Ik heb hierover nagedacht. Voordat ik hier kwam, dacht ik van oké, ik moet wel één Mount Everest hebben qua kutshow. Wat is mijn Mount Everest geweest?
Moeten we die bewaren voor het einde?
Wat jij wil, man. Wat jij ook, wil.
Het maakt mij wat niet jij uit. Want, geloof me, ook al heb je er één waarvan je denkt, die moet ik vertellen, is er altijd nog veel meer shit. Want de Mount Everest is ook niet één berg. Dat is één berg in een heel groot gebied.
Ja, de Himalaya's. nee, maar ik heb een Mount Everest in mijn hoofd.
Oké, maar wat natuurlijk vaak misgaat bij comedy en cabaret is als je opeens voor een publiek staat dat niet jouw publiek is. Zeker in het geval van theaters heb je nog wel eens de abonnementhouders, de bejaarden.
Oh, dat is mijn kryptonite geweest, man. Holy shit. Ja, daar kom ik straks op terug. Want dat heeft te maken met Leids Cabaret. En dat is ook een van mijn slechtste optredens meteen. En daarna kwam de tour. En de tour had dus te maken met die abonnementhouders als publiek.
Ja.
Dus dat was echt een hele zware, leerzame periode. Ja, daar moest ik echt doorheen. Gewoon tijgeren, man.
Ja.
Ja. Fucked up. Maar wat jij nu zegt, er was een optreden van Rick Kuitems. Shout-out naar Rick Kuitems, Ongehoord Nederland. Let's go.
Ik hoor je wel, Rick. Moet je heel even kaderen wie of wat.
Oké. Rick Kuitems is gewoon hij is gewoon een hele stoute gast. Met een hele stoute criminal mindset. En hij wilde binnen comedy komen. En dus hij trad op, maar hij organiseerde op een gegeven moment ook. Hij organiseerde in het café van Frits Wester, toevallig, in Voorburg.
Ja, Frits Wester, de politiek journalist.
Ja. En dat waren rijke, maar niet intellectuele, witte, een beetje tegen het racistische aan, Nederlanders.
Ja.
In een café. En dat café had een heel klein podiumpje. Het is gewoon zo'n houten fruitbak bij de markt, weet je wel. Ondersteboven gekeerd. Ja. Nou, dat is je podium. Heel slecht, hele slechte mic. Nog slechter geluid. Eén zo'n dimlicht op jou gemikt. En het publiek was echt fucking out of control gewoon. Elke comedian was ten eerste een vette rookie. Dus het was echt een open mic met alleen maar mensen die gewoon voor de fucking derde keer optraden.
Ja, want dat is vaak ook bij mensen.
Dat zijn de enige mensen die erin trappen.
Die beginnen met spelen, die gaan dan organiseren. Want dan hebben ze een plek om zelf te spelen.
Ja.
En de mensen die daar komen, dat zijn ook over het algemeen mensen uit hetzelfde cirkeltje zo'n beetje.
Ja. Dus heel erg noobs. Maar ik kende Rick.
Ja.
En hij had me echt gewoon heel vriendelijk gevraagd. Van, doe alsjeblieft voor me dit, dat. Ik zei, oké, prima. Let's go. Het is toch vlak bij mijn huis. Ik doe het wel.
Alles behalve de trein naar Amsterdam.
Ja. Alles gewoon. en die gast zegt tegen mij, is goed. Dankjewel dat je doet. Jij sluit af, half uur lang. En ik dacht, oké, fuck it. Dat is het ding met mij. Het duurt heel lang voordat ik nee zeg tegen een uitdaging wat betreft comedy. En dat is heel.
En waarom is dat?
Omdat ik altijd denk van, ja, maar als ik dit overleef, heb ik wel enorm veel geleerd dan. Het is wel echt wijsheid wat ik hier nu ga meemaken. Het is een les. Het is een uitdaging.
En heb je dat vanaf het begin gehad?
Ja.
Of wat voor
dan ga ik dan toch niet naar Amsterdam om in een echt comedycafé te spelen. Ja. Snap je? Dus het is heel tegenstrijdig.
Nou ja, ik vraag het ook omdat je kan het ook inzetten. En ik heb dat zelf ook gedaan als een soort copingmechanisme. Dat als het slecht gaat, dat je in ieder geval nog kan focussen op wat je ervan geleerd hebt. Of dat je weet, oké, als ik nog een keer in deze situatie kom.
Het is sowieso een instelling die in mijn
ik denk
geval,
dat het een goede instelling is, hoor. Voor,
ja,
voor
het, is
dit
een,
vak,
het is een maar... sportieve instelling. Althans, ik heb het van mijn sportverleden. Van ja, falen. Wat is falen? Het is altijd een les.
Ja.
Het voelt kut. Maar uiteindelijk is er vast wel een podcastmaker die vraagt naar verhalen. En dan heb ik tenminste een leuke shit verteld, toch? Ja, toch? Daar deed ik het voor.
Dankjewel. Dankjewel. Dat je dat toen
10 jaar. Nee, dit was in 2015, 16 of zo. En Rick had me dus gevraagd. Ja. Zeepkist. Ondersteboven. En elke comedian kwam daarop. Comedians als Stamatios, weet je wel? Gewoon dat kaliber. En elke comedian ging na gemiddeld 3 minuten weer weg, omdat het publiek gewoon de comedian overstemde. Het publiek was gewoon grappiger. Niet alleen hekkelen, maar grappiger. Ze hadden echt die Haagse humor. En iedereen kende elkaar, dus iedereen was op ingespeeld op elkaar.
Weet je nog dingen die er geroepen werden of wat er gebeurde?
Nee, ik weet het echt niet, man. Het was echt een fucking nachtmerrie. Het was echt een fucking nachtmerrie. En iedereen ging gewoon met staart tussen zijn benen het podium af van... Dat kan niet, man. En toen kwamen ze af, keken ze me aan met echt zo'n PTSS-oog van... Show shock.
Want 3 minuten, meestal heb je 8 of 10.
Ja, minstens 5. Tussen 5 en 8, prima. Maar nee, man, iedereen ging gewoon... gooide de handdoek in de ring. Dacht, fuck deze shit.
Oh, maar dan sta je achterin en jij denkt, ik moet nog
30 afsluiten. Dus afsluiten in dit geval is heel belangrijk om erbij te vermelden, want het is in een café waar mensen drinken. En hoe langer je wacht, hoe meer dronken ze worden.
Yep.
Dus dat was ook nog eens een variabel waar ik rekening mee moest houden. En nog ging ik niet weg. Nog zei ik tegen Rick niet van... Hey, dit gaat niet, man. Sorry. Ik voelde me echt verantwoordelijk voor die avond ineens. Van shit, er moet wel 1 comedian zijn die zijn set volhoudt. En ik voelde me gewoon verantwoordelijk. Ik dacht, fuck it. Dus ik echt helemaal ijsberen, weet je wel. Buiten, mijn tekst doornemen en zo. En op een gegeven moment was ik aan de beurt. Zelfs fucking Rick ging ze hekkelen. De MC, hij was de MC. Zelfs hem gingen ze op een gegeven moment gewoon aanpakken. Gewoon haaien, man. We waren gewoon fucking haaien, cannibalisme. Dus ik kwam op. En mind you, dit is een vrij rechtse zaal. Ik wil niet zeggen racistisch. Laten we zeggen rechts. Ik kom op en ik heb niet eens mijn microfoon uit de standaard gepakt om iets te zeggen, hè. Roept zo'n vrouw helemaal van achterin. Hey, kom je uit Syrië of zo? En iedereen lacht dubbel. En ik zat echt van, oh my god, gaan we zo nu al beginnen?
Oh,
en... Jesus Christ. Iedereen ging mij uitlachen gewoon. Want vluchtelingen is voor hun hun punchline al.
Ja, en
ja,
dit was...
Het is voor hun, de grap is, hey, hij lijkt op een vluchteling.
Ook net de periode dat er heel veel vluchtelingen uit Syrië naar Nederland kwamen.
Ja, het was ook nog eens heel actueel.
En
het was heel actueel.
AZC's bekogeld
werden. Ja, dat was echt heftige shit. Zeg maar het hoogtepunt van AZC haat. En die vrouw roept gewoon keihard helemaal van achter. Hey, kom je uit Syrië of zo? En ik liet het publiek gewoon lachen. Ik dacht, als ik nu iets ga zeggen, hoe goed het ook is, wat ik ga zeggen, het wordt toch niet gehoord, nee, op zijn minst. Dus ik liet ze allemaal lachen. Ik van ja, lach maar. En ik dacht, ik kan 2 dingen doen. Of ik kan het negeren, of ik kan echt gewoon keihard erin gaan. Of ik kan die shit gewoon soort van kanaliseren en gewoon naar haar zelf toe sturen. Dus ik zei tegen haar van... Schat, ik weet niet wat jouw smaak is, maar als jij wil dat ik een Syriër ben, dan kan ik dat zijn voor jou. Je hoeft het maar te zeggen. En dat was niet agressief, maar dat was ook niet nederig. Dat was ook niet zo van, oké, jij hebt gewonnen, maar meer zo van...
Ja, het is heel relaxed. Ik sta boven deze situatie.
Ja, exact. Ja, dat is wat ik probeer te zeggen, ja. Ik sta hier te boven. Okay, ja. Prima, als jij dat wil. En toen lachten ze weer. Maar dan om mijn reactie. Ik dacht, oké, 1-0. 1-1. En ik keek haar aan. En ik zei, waar kom jij eigenlijk vandaan? Want ik zag dat ze een beetje een exotische uiterlijk had. En Ik vroeg haar, nou, waar kom jij vandaan eigenlijk dan? Toen schoot ze een beetje in paniek. Ik ben half Nederlands, half Chinees. Iedereen keek haar aan van, jij bent Chinees? Dat wisten we niet. Gingen ze haar uitlachen. Ik dacht, yes! Lekker voor je bitch! Fuck jou en jouw achtergrond. Kom je mij... ik zou mijn bek hebben gehouden als ik half Chinees was in een racistische zaal, man. Shit. Domme Trien. Ik dacht, dit is je eigen schuld. Dit is je eigen schuld. Dus zo ging het steeds verder. Ik zweer het je, mijn set duurde...
Maar dit was allemaal gewoon...
Ik had niet eens mijn eerste zin gezegd.
Nee, precies.
Ik had niet eens mijn eerste zin. Ik had niet eens gezegd hoe ik heet. Ik kwam op en het was gewoon... Oké, prima. En ik begon mijn set. En ik maakte een foutje. Ik hoefde maar 10 minuten te spelen.
Het was al bijgeschaald van de 30 die je...
Ja, het was zo. Ik heb uiteindelijk 30 minuten gespeeld.
Ja?
Maar ik moest 10 minuten spelen. Okay. En de reden dat ik 30 ben gaan spelen... is omdat letterlijk na elke zin ik gehackeld werd. Na elke zin kwam er een reactie uit de zaal. Na elke zin... kwam een beide handen gast of een vrouw iets terugzeggen. Als reactie op wat ik net zei. Weet je wel? En ik had toen een bit over dat ik schattig was. Nou, oh, fucking zelfmoord, man. Ik ben schattig. En dan vraag je erom. Ja, dus iedereen kwam gewoon modder gooien. Maar ik weet niet hoe en waardoor. Maar ik had elke hekkel had ik gewoon... beantwoord met een grap die gewoon werkte. Gewoon geïmproviseerd. En op een gegeven moment hadden zij de smaak ook te pakken gekregen. Ze dachten wel, hey, dit is ook leuk.
Ja, ik wou het zeggen.
Kijken hoe lang we dit kunnen volhouden.
Wel een ritme. Sowieso, ja. Het biedt ook wel het voordeel als dit het spel is.
Het werkt een spel.
Is ook, al is jouw reactie misschien 40% grappig, waar die normaal... Moi zou werken, gaat hij nu meer werken? Omdat denken,
alleen
oh,
al
yo,
omdat het geïmproviseerd is.
En hij zegt ook weer iets.
Dat werd het. Het werd een spelletje. Ze dacht van oké. In plaats van dat ze zeg maar... dat ze bang werden... werden ze nog meer aangemoedigd om te gaan hackelen. En op een gegeven moment... voelde ik me ook meer zelfverzekerd.
Ja.
Ik dacht, hey, dit gaat lekker. We zijn nu 20 minuten bezig. Gaat lekker. En die Frits zelf... Het was zijn café. En die man houdt wel van een drankje. En die man houdt van vrouwen. Dus hij had zichzelf omringd met 4 vrouwen. En hij zat te blaren met hun jongen. Gewoon totaal negeren wat ik aan het doen was. Dat ik gehackeld werd. Dat ik zeg maar probeer controle te hebben. Ondertussen was hij dus in zijn hoekje met die 4 vrouwen bezig. En gewoon... chansen, lachen, dansen. Met gewoon een eigen feestbouw. En ik dacht bij mezelf van, wat de fuck gebeurt hier? Het is al erg dat ik word gehackeld. En dan komt de fucking eigenaar. Die heeft niet eens door dat er een comedy show in zijn eigen tent is. Dus ik sprak hem gewoon aan. Zo van, Frits, luister, leuk en aardig dat dit jouw tent is. Maar ik ben hier even aan het overleven. Ja, kan je even je... even gewoon stilte. En hij kijkt me boos aan, jongen. Hij kijkt al boos. Gewoon zo'n... Hij lijkt... Ja, laat maar. Hij kijkt al boos. Hij was aangeschoten. Hij kijkt me zo... Ja, maar hij was daardoor wel stil. Ik zei, hè, Jesus Christ. En toen ging we verder. En echt waar, bij elke zin kwam er een hekel. En op een gegeven moment... Eén hekel weet ik nog heel goed. Er was zo'n gast met zijn vrouw daar... Wit overhemd, lang haar. Echt zo'n horeca-ondernemer, maar dan zonder diploma's. Je weet toch, eentje die al in groep 5 al van school is gegaan... en dan besloot maar een patatkraam te hebben op schoolplein... en dan zijn klasgenoten patat te verkopen. En zo is hij begonnen aan zijn horeca-onderneming reis. En nu is hij fucking rijk, weet je wel. Gouden Mercedes en dat soort shit. En hij was daar met zijn vrouw. Die was gewoon oranje, je weet toch?
Ja.
En die vonden het zo leuk, jongen. Die zat de hele tijd. En ik had het over geadopteerd worden of zo. Dat ik geadopteerd wilde worden. Ik weet niet wat de bit was. Maar zij riepen dus van achteren. Wij willen je wel adopteren, hoor. Dus ik keek hem aan. Ik zei, wie de fuck is die gast nou? Ik keek hem heel goed aan. Ik zag dat hij lang haar had. En ik zag dat hij net zo lang haar had als zijn vrouw. Dus ik zei, oh, dat is fijn. Ik heb altijd al twee moeders willen hebben. Nou, die hele zaal. Oh, dat was zeg maar de kers op de taart. Dat was gewoon klaar. Deze gast is geslaagd. De hele zaal ondersteboven. En zij moesten het hardst lachen. Dat was het leuke. Zij moesten zelf het hardst lachen. Zij vonden het tof van yes. Weet toch, soms heb je van die... Het is een roast eigenlijk. Mm. Het is allemaal vriendschappelijk.
Ja.
Niet afgesproken verder, maar dat was de sfeer die ineens ontstond. En het was fucking... De sfeer was ineens zo positief en helemaal gekanteld. Dat toen ik klaar was met mijn set... Bro, ik kreeg het hardste applaus dat ik ooit heb meegemaakt. Iedereen stond op. Iedereen stopte met waar hij mee bezig was. En gewoon klappen, jongen. Naar me toe komen. Hey. Die man kwam zelf met zijn vrouw naar me toe. Maar dan helemaal geëmotioneerd. Helemaal arm om me heen. Hij was dronken natuurlijk.
Ja.
Arm om me heen. Van, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is nou wat Nederland nodig heeft. Gewoon mensen die grappen maken over elkaar. Maar dat het toch nog vriendschappelijk wordt. Ze ging helemaal emotioneel. Hij gaf mij drank, jongen. Niet normaal. Gewoon werd beste vrienden voor even. En ik liep dronken terug naar huis. En het was de beste, leukste show die ik tot nu toe heb meegemaakt.
Je weet dat daar de podcast niet over gaat, hè?
Het dreigde verkeerd te gaan. Ik heb genoeg verhalen. Maar dit was wel...
Ik vond het ook een topverhaal.
Maar dit was wel de plek waar ik het minst... Dit was de meest vijandige plek waar ik ooit heb gestaan. En het is extra leuk dat uiteindelijk de leukste gig ooit werd.
Ja,
want ik heb dit nog nooit daarna meegemaakt.
Denk je niet dat het ook komt omdat je daar binnenkomt? Je ziet die hele situatie, je ziet hoe de rest gaat. Ga jij dan ook meer het podium op zo, oké, kom maar, I got this.
Nee, maar ja, ik had gewoon een voorbereiding.
Want het zorgt ook wel voor adrenaline en opwinding.
Ja.
Die zorgt dat je zo scherp bent, dat je op alles...
Ja,
reactie hebt.
Exact. Ik zag al die comedians afstappen van het podium. En ik dacht van, dit ga ik niet laten gebeuren. Hoe dan ook. Ik moet een manier bedenken om dit niet te laten gebeuren. Ik ga niet fucking 2 uur wachten om met mijn staart tussen mijn benen het podium af te stappen.
Nee, heb je het ook wel eens omgekeerd gehad? Dat je ergens aankomt en denkt, dit wordt topavond. En dat je na 5 minuten al weet, oh man.
Ja. Holy
wanneer
shit.
Mag ik...
Bro, ik had een keer opgetreden tijdens bruiloft van een vriend van me. Dat was
goed
zo
idee.
Fucked up. Want ik had de naam van die vrouw verkeerd.
Nee.
Ik weet nog steeds niet hoe ze heet, man. Of het was Debbie of het was Daphne. Maar ik zei die verkeerde naam. En iedereen keek me aan van, what the fuck is dit? Is dit de grap? Dat hij een soort van de naam verkeerd heeft? En terwijl ik die naam zei, dacht ik ook van, weet ik zeker dat ze zo heet? Ik weet het niet zeker, maar dit was mijn tijd, dames en heren. Tot ziens. En ik ging maar weg, jongen. Dat was fucked up. Dat was zo verschrikkelijk. Ja, man. Ja, de hele set ging al shit. Weet je wel, je bent op een bruiloft. En ik had geen materiaal over trouwen en zo. Ik was gewoon een vrijgezelle student. Veel te veel bezig met andere dingen. Dus ik kwam daar in een bruiloftsetting het hebben over mijn fucking achtergrond.
Je deed gewoon
standaard
materiaal.
Set. Want ik zei ook tegen die jongen van, ik doe het voor jou. Weet je, ik zou het je niet adviseren, maar ik doe het voor jou. Dus ja, ik probeer het een beetje een soort van duidelijk te maken. Het is je eigen risico. Maar goed, ik sta daar altijd nog steeds op het podium, weet je wel. Ik moest mezelf beschermen en zeg van, nee jongen, niet doen. Ik nodig me gewoon uit, maar ik ga niet spelen. Dat was ook de les die ik leerde.
Ja.
Ik ga niet meer op bruiloft spelen, maar alsjeblieft zeg.
Oh, mijn bruiloften zijn... Ik heb het 2 keer gedaan in de afgelopen 13 jaar inmiddels.
Het is nog steeds te veel, man.
Ze waren allebei, gingen ze goed en was het leuk. Maar ik ben er heel huiverig voor.
Ja, nee, man. Het moet echt... Weet je, soms zie je in films dat ze zo'n toast uitbrengen en dan gaan ze de persoon roasten. Maar dan is het de fucking beste vriend.
Precies.
Dan is het de vader.
Dan
iedereen
is het
kent
uitgangspunt
elkaar. Niemand kende
anders.
Mij. Het was een Hollands meisje met een Hindoestaanse jongen. Ik ben geen van beiden. Ik ken niemand daar. En ik heb ook geen raakvlakken met de achtergronden van de mensen die daar zijn. Dus kom ik daar. En het gewoon Ik viel op de meest verkeerde manier. Moet je niet willen, man. Drank was gelukkig gratis.
Ja.
Dus ik heb daarna echt zitten zuipen, jongen.
Overigens dacht ik daar nog wel. Ik heb vaker volgens mij gehoord... Er zijn vaker shows geweest in dat café van Frits Wester. Mm. Die inmiddels gelukkig gestopt is met drinken. Dus
ja.
Gefeliciteerd.
Zijn neus werd heel rood op tv, man.
Ja, maar daarna is hij ook echt gestopt. Het gaat nu volgens mij heel goed met hem. Maar ik heb vaker gehoord dat hij mensen gehackeld heeft in zijn eigen tent.
Want hij heeft schijt.
Dat je denkt, ze hebben...
Je moet je voorstellen, het is zijn tent. En hij is dronken. En hij is gewoon een BN'er. Dus wat voor zelfvertrouwen heb je dan op dat moment?
Het is een verschrikkelijke cocktail van alles.
Oh, zijn ego, joh.
Maar het rare ook dat je denkt... Ja, maar je bent ook parlementair journalist. Dan heb je echt wel gewoon een stel hersens in je hoofd.
Ja. Dit was zijn uitlaatklep, man.
Ik denk het. Maar goed. heb jij wel meegemaakt dat mensen weglopen bij een show?
Ja. Laatst, waar jij bij was.
Die sowieso, daar wilde ik ook heen. Maar heb je het daarvoor ook al wel eens gehad?
Moet ik even goed nadenken, man.
En ook, ik moest er ook aan denken, omdat je zei... Ik heb, weet je, hij is Nederlands, zij Hindoestaans, of andersom. Ik heb niks met die achtergrond. Jij hebt zelf een Iraanse achtergrond. Heb je ook wel eens Iraniërs of Iranezen in de zaal gehad... die dachten, oh, maar jij bent een exponent van het vervloekte Westen. We gaan
Oh nee, weg. Man. Nee. Ten eerste, Iraniërs in het Westen, die zijn hier voor een reden.
Ja.
En dat is omdat ze gewoon...
Overigens gebruik ik nu voorbeeld uit je eigen set.
Ja. Nee, dat is mijn tekst.
Ik zit niet veilig.
Wouter, was mijn eerste grap.
Zo. Dat moeten we ook even bespreken.
Ja, oh my god. Ja.
Okay.
Die is nog vers in het geheugen. Althans, ik was hem bijna vergeten. Ik zie het elke keer als ik optreed, word ik eraan herinnerd.
Wacht, ja, okay.
Hoe lang hebben we? Oké, we hebben nog 40 minuten.
Laten we eerst de weg lopen. Ja. Wij speelden in Goorle, in het Jan van...
Goarle-Duc.
Maar in Jan van Bezouw Theater. Jij was aan het spelen. Hartstikke leuke zaal, helemaal vol. Jij ging hartstikke lekker. En toen?
Ik weet ook niet wat er gebeurde. Ik zei het woord... Bij het woordje, er is een stuk in mijn set, beetje tegen het einde ook, waar ik het woordje sletje gebruik. Tussen al die sletjes, waar ik ben opgegroeid tussen al die sletjes. Dat was mijn tekst. En op dat moment stond een vrouw op. Vrouw van, ja, op leeftijd. En ze keek me zo aan van, no! En ze zei verder niks. En ze liep gewoon de trap af. Maar voordat ze de trap afliep, moesten mensen staan, want ze was best wel midden in de zaal.
Midden.
Dus ik dacht, wow, de helft van de rij gaat gewoon weg. Dat dacht ik eerst. Dat was best wel een shock. Ik schrok daarvan. Ik zei, holy shit, de helft van de rij gaat weg? Maar al snel besefte ik van, nee, er is één persoon die weg moet, dus iedereen moet staan. Ik zei, oké, is nog steeds kut, maar kon kutter. En zij loopt weg met haar man. En je zag echt die man oogcontact vermijden met iedereen. Van, dit is gewoon, dit hoort bij mijn abonnement. Dit hoort gewoon bij mijn abonnement des levens. Des leven, weet je wel. En ze liep weg. Ze zei ook verder niks. Maar ze was wel gewoon zichtbaar boos.
Volgens mij had ze nog wel, dat toen ze bijna eruit was... dat ze nog wel zei, maar dit kan echt niet.
Ja.
Want ik zat in de coulissen, maar ik hoorde het alleen maar. En ik zag niet wat er gebeurde.
Ja, maar ik wist ook niet wat er gebeurde. Want ze zei, dit kan echt niet. Maar ik wilde nog echt vragen, maar wat kan niet? Ik wil weten. Ja, want ik vond dit zo bijzonder.
Volgens mij heb je het ook echt letterlijk gevraagd.
Ja, want ik was... Ten eerste, ik was absoluut niet beledigd. Ik was ook niet gekrenkt in mijn ego. Absoluut niet. Ik meen het als ik zeg dat ik het heel stoer vond. Dat ze zo assertief genoeg is om gewoon weg te gaan.
Volgens mij heb je zelfs dat ook gezegd.
Ja, dus mijn reactie was ook gewoon het zeggen wat ik nu zei. En nog net voordat ze wegliep, vroeg ik ook een oprechte gemeende applaus voor haar assertiviteit. Want ik vond het oprecht stoer dat ze gewoon de ballen had om weg te gaan. Want ik zou dat niet durven. Ik zeg je eerlijk, als ik een theaterstukje shit vind, dan doe ik... mijn uiterste best om alle geduld te bewaren... om maar niet weg te hoeven lopen.
Maar dat was ook het rare. Want dat kon zij niet weten. Maar volgens mij zat je 6-7 minuten van je einde af.
Ja.
Het was ook nog eens een show... waarin we waren met z'n drieën... en iedereen deed een half uurtje. Dus je weet ook... vind ik dit niks, er komt straks nog iemand anders.
Exact, ja.
En het was ook niet dat de show slecht ging. Integendeel, het was een ontzettend leuke avond.
Iedereen ging lekker. En mijn set is ook niet op die manier provoceren dat je moet weglopen.
En het woord sletje zit erin, maar het gaat helemaal niet over vrouwen. Het is niet vrouwonvriendelijk.
Die grap is ironisch. Het is ironisch. Het is juist. Ik overdrijf en ik gebruik het woordje sletje daarbij. Het is een soort. Ja, het is een techniek.
Ja.
Weet je wel? Maar goed, dat begreep zij waarschijnlijk dan net niet. Of het. Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Want ik heb deze set vaker gedaan. En ik weet wat ik zeg. Ik weet waar het schuurt. Dat weet ik. Er is een heel schrijfproces aan vooraf gegaan. Dus ik kon echt niet begrijpen waarom ze wegliep. En als het alleen maar omdat het woord was.
Nee, maar dat was het grappige. Want daarna ben ik nog in de foyer geweest. En meerdere mensen vroegen, maar wat was er nou aan de hand? Ik zei, dat weet ik
niet. Ja, de zaal stond echt aan mijn kant. Ik kreeg daarna ook DM's van mensen van, hey, sorry voor wat je hebt meegemaakt. Ja. Maar dit is, wij vonden je leuk. Weet je wel, dat soort DM's kreeg ik.
Ik weet ook nog dat ik zei van, ja, want het woord sletjes of zo, dat triggerde blijkbaar iets. Die zeiden, nee, want toen was ze al opgestaan en was ze al de rij aan het uitschuifelen.
Ja.
Toen je het zei, dus daarom ging het niet. Dus het was, maar het grappige was, daarna is de show alleen nog maar leuker geworden. Want de zaal was echt één eenheid. En zo, wij vinden het wel leuk.
Ja, ja, ja. Oh, wat vet. Nee, maar dat was ook een leuke show verder. En ik vond het ook niet erg dat ze wegliep. Ik vond het gewoon leuk om een keer te kunnen zeggen dat iemand wegliep bij mij. Ja. Ik vind dat leuk om te kunnen zeggen.
Ja, nee, het was een leuk moment. Ik ben blij dat ik erbij was.
Ja, toch?
Hey, maar die blackout op nationale tv.
Ja, maar.
Laten we dat niet vergeten.
Jesus.
Want wij nemen dit nu op. We spelen de finalistentour van Ik Ga Stuk, televisieprogramma. Ik presenteer dat. Jij was een van de finalisten. En ik deed ook de publieksopwarming en de zaalpresentatie bij alle opnames.
Ja, bij alle opnames. En je ziet Wouter niet, maar hij heeft wel een rol gehad in het geheel. En jij warmt het publiek op. En de comedians komen gewoon even heen, pap, doen hun ding. En hoe lang moest ik spelen? Vijf.
Kort.
Ja, het was de allereerste afvalronde.
Ja, dat is ook goed om te zeggen. Ik Ga Stuk was een televisiewedstrijd. Dat begon met heel veel aanmeldingen. Toen 60, 70 auditanten. Daarvan zijn er 10 doorgegaan naar het programma zelf. En elke week viel er dan eentje af. En uiteindelijk een finale met 3 mensen.
Ja, elke week 2 toch? Of 1?
Of elke week 2. Elke week vielen de mensen af. En tussendoor hebben jullie workshops gehad. Ja. Hele goede begeleiding. Er was ook best wel wat commotie over. En dat wil ik nu hier graag even gezegd hebben. De begeleiding was... Nou, inderdaad. Nee, maar ik heb het van de zijlijn bekeken. En ik ken jou natuurlijk. En Mark van Gestel die mede en andere mensen. Jullie hebben zoveel begeleiding gehad. En dat programma is met zoveel liefde gemaakt.
Oh,
en
absoluut.
Zo integer. Dus alle gebitch daarover. Hou je bek, je was er niet bij.
Nee,
en
man.
Doe niet alsof je wil beginnen met comedy. Ja, dat je dan één keer naar de open mic en toen gaat.
Alle props aan de mensen die dit programma hebben helpen maken. Want echt, de crew was zo toegewijd, was zo liefdevol, was zo veilig. Ik heb mijn tijden niet zo veilig gevoeld bij een project.
Ja.
En dat moet echt gezegd worden. En als dat niet vertaald werd naar het programma van wat je zag op tv, dan is dat alleen maar jammer. Want het tegendeel is waar. Het was echt een hele mooie, fijne ervaring. En het stak me wel een beetje. Het prikte wel een beetje toen ik de commotie een beetje meekreeg. Van, gast, alsjeblieft, man.
Ja.
Dit was zo fijn. Weet je, vraag het aan mij en ik bevestig het. Maar dat werd niet gedaan.
Nee, maar goed. Terug naar een van die allereerste rondes. Ik heb de zaal opgewarmd. De show is bezig. En
ik ben blij dat ik überhaupt mee mag doen. Want ik heb 2 jaar... Ja, niet 2 jaar. Het was daarvoor 2 jaar corona. Ik heb, weet je, om de 9 maanden heb ik een kleine optreden gehad. Misschien hier tussendoor, dit, dat. Maar ik heb niet gespeeld in die hele corona-periode.
Sterker nog, iedereen was...
Niemand heeft gespeeld.
Nou ja,
het was best wel meteen voor de leeuwen gegooid worden.
Het idee wat een beetje, in ieder geval wat ik had, was dat jij überhaupt gestopt was.
Ja, ik was ook
comedy.
Basically
niet
gestopt.
Alleen per se wegens corona, maar gewoon...
Ja, ik had een hele shit ervaring daarvoor meegemaakt, net voor corona. En tijdens de pandemie heb ik gewoon het hele rouwproces meegemaakt van woede en onbegrip en uiteindelijk acceptatie. En die acceptatie was zo... Op een gegeven moment zo groot dat ik dacht van, ik stop gewoon met comedy.
Ja.
Ik weet je, ik mis het niet. nu ik zeg maar niet speel. Ik mis het niet. Dus whatever, ik doe niet mee.
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast, dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
En toen kwam ik ga stuk en ik werd steeds maar gevraagd van hey, doe mee, we hebben kandidaten nodig. Doe mee. Oké, prima. Uiteindelijk deed ik mee. Auditie ging heel lekker. Dus ik ging door. En de eerste afvalronde was dus aan de hand. En ik moest op. En Wouter heeft net het publiek opgewarmd. Ik moest op. En ik kom op. En ik denk van... Oh ja, dit is het. Het podium waar ik op stond was niet... per se comedy vriendelijk. Het was heel breed. Mensen waren relatief hadden best wel een grote afstand tussen elkaar en tafels. Heel breed. Dus je moest echt gewoon om je heen kijken. Wil je het publiek helemaal meekrijgen? Wat best wel een bewustwording is die pas later in je carrière echt gaat internaliseren. Er zijn camera's, maar niet alleen camera's. Sommige camera's bewegen ook met via rails zo langs. Zo panning. Dus ja. Je ziet gewoon een camera. Zo, je wordt afgeleid. Licht. TV-licht. En drie juryleden die ook belicht zijn.
Ja, want die moeten elk moment gefilmd afleidend. Kunnen worden.
Ja.
Want deze plek is gebouwd. Want dit is in het Showbiz City complex. Dit is ooit gebouwd met echt... we willen hier de meest ideale comedy club bouwen.
Ja.
En dat is hij ook. Want ik heb er ook gespeeld met gewone comedyavonden.
Ja.
Dan is hij te gek.
Ja.
Maar niet als ze de helft van het publiek eruit flikkeren... en er een tv-studio van maken.
Fuck, dat was zo kut. Het is kom op. En ik weet oprecht niet... wat mijn eerste tekst is überhaupt. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik kom op, ik zeg... hallo dames en heren, ik ben Farbot. En ik stond daar, ik dacht, ah, oh fuck, dit is televisie voor. Oh shit, dit is televisie. Ik kijk naar Wouter, ik zeg, Wouter, wat is mijn eerste grap? En ik zie jou, ook paniek. Oh shit.
Ik vond het zo
en
kut.
En ik zie jou echt je best doen om ook echt daadwerkelijk gehoor te
ik
geven aan mijn roep.
Ik zat zo te graven, maar ik dacht... dude, ik heb je 2 jaar niet gezien. Normaal weet ik echt wel dat ik bij iemand kan zeggen... doe je pizza grap. Of
ja,
doe...
en
ik
iets, had niks, iets. Je hebt een goed geheugen.
Niks.
Helemaal niks. En tijd tikte gewoon. En elke seconde was een fucking uur. En op een gegeven moment kwam het wel. En ik trok het ook recht. Dusdanig dat ik niet afviel. Gelukkig. Maar dat was wel even zweten, joh. Holy shit.
Ja.
Fuck. Zoemde ze ook gewoon in haar reactie van... wat gebeurde met jou, man? Zo ken ik je niet. En ik zei, ja man, ik weet het niet. Blackout.
Had je dat toen eigenlijk op het podium ook nog benoemd, of niet?
Ik denk het wel. Ja, ik zei letterlijk, oh shit, ik heb een blackout. Wouter, wat is mijn eerste grap?
Dat was het, ja. Want in mijn herinnering zat ik zo... kut, ik weet het ook niet. Maar ben je daarna eigenlijk... snel weer
teruggegaan. Ja, toen het eenmaal viel, dacht ik van... oké, nu moet ik wel even
herpakken.
Maar
ik weet wel dat ik dacht zo... oké, je weet het nu wel weer gewoon recht te trekken. En je bent doorgegaan, dus je hebt het sowieso...
Damage control. Maar damage, desalniettemin.
Maar dit is ook wel, denk ik... door zo'n ervaring in zo'n kroeg... met allemaal mensen met te veel geld en te weinig hersenen... dan sta je ook zo on the spot en red je reet maar...
Ja.
Ik geloof er heilig in dat al dat soort ervaringen 100%. Maakt... dat je zo'n moment kan hebben en kan bedenken... oké, ga verder. Overigens, jij noemt Soendos, die zat in de jury. Soendos heeft ooit bij haar auditie voor Comedy Train... had zij ook een blackout.
Oh.
Nee, dat is niet waar. Ze had geen blackout, maar het ging gewoon heel slecht. Dat was het. En er werd niet gelachen. En toen is ze dat heel erg gaan benoemen en hoe kut ze dat vond... En omdat dat gewoon zo eerlijk en oprecht was... is ze op basis daarvan aangenomen.
Ja.
Dus dat is ook wel weer weten ze... oké, ik kan krampachtig doen alsof het niet aan de hand is... maar gewoon, nee, dit is het.
Ja, het is heel moeilijk, man. Het is heel moeilijk om authentiek te blijven onder zo'n stress. En in mijn geval, ik was niet per se authentiek. Ik was gewoon... Ik moest gewoon even weten... Ik moest even op het spoor komen. En eenmaal op het spoor was het gewoon klaar. En dan de trein kon
vertrekken. Vertel ook nog even wat de reden was dat je een blackout had.
De reden was... Ik was niet voorbereid, man, denk ik.
Om, nou, het hele knullige was... Je had je gewoon vergist in de tijd.
Ja! Dat was het. Ik moest als eerste. Toch?
Weet ik niet meer. Ik weet dat je in ieder geval dacht dat je een uur later pas moest.
Ik keek op de call sheet. Die was opgehangen. Kijk, het programma moest ook een beetje vorm krijgen. De crew moest ook een beetje... de kinderziektes moesten eruit. En dat was de allereerste aflevering van de afvalronde. Dus ze hadden nog niet echt duidelijk in koeienletters gezet wie wanneer op moet. Want iedereen is bezig met zijn eigen ding. Hmm. Cameramensen hebben scheid aan jou. Zij hebben scheid. Iedereen heeft scheid aan jou. Jij moet gewoon zorgen dat je gewoon klaar staat. En ik dacht van, oh, ik speel 7:30. Dus ik was aan het chillen. Ik was nog niet in mijn zone. Ik heb tijd nodig om zeg maar in die tunnel te komen. Om mezelf op te fokken. Ja. En dan ben ik klaar ervoor. En mijn tekst door te nemen, want ik heb 2-3 jaar niet gespeeld. Fatsoenlijk, onder zo'n stress. En ineens, een uur eerder, komt ineens de fucking Stefano naar me toe, de presentator. Hey, voorbeeld, wat gaan we doen vandaag? Ik zeg, waarom fuck ben je nu al hier? Betekent dat ik nu op moet? Dus ik was echt aan het schreeuwen in mezelf. Van, shit. En ik bleef cool voor de camera. Ja, ik ga gewoon zo'n beetje van mezelf laten zien. Een beetje comedy doen, ja, zo. En ik kom op en echt... Mijn lijf verraadde mij gewoon. Gewoon mijn geheugen was weg. En ik dacht, fuck. Ik moest lachen. Ik dacht van, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dat ik op live... Niet live. Dat ik op nationale televisie... On a blackout krijg? Wanneer? Farbot, hoe lang ben je bezig met comedy, man? Dit hoort niet. Ik ging helemaal stuk in mezelf. Maar goed. Het is
ja, eind goed, al goed. Ik weet nog dat het zo'n raar ding was. Dat ik jou achteraf sprak. Ik zei, dude, wat was er aan de hand? En zei, ja, man.
Ik weet het ook niet, man.
Ik dacht dat ik een uur later was.
Fucking fucking lullig en onprofessioneel. En ik kreeg dat ook te horen van een van de juryleden. Van, je moet gewoon altijd klaarstaan. Ik zei, ja, je bek, man. Jezus.
Ja,
ik weet het.
Het kan zomaar
ik
gebeuren.
Ik ging net dood. Je hoeft niet... uit te leggen wat de les verder is.
Het kan zomaar zijn dat de clown voor je er nog niet klaar voor is.
Oh, fucking karma.
Ja. Hey, maar je zei al, 2 jaar ervoor had je een kater. Dan hebben we het denk ik over jouw hele ervaring met Leidschap.
Ja, man. Festival. Ik denk dat mijn slechtste set waar echt het meeste van afhing ook, was mijn finale optreden van Leids Cabaret Festival 2018. En kijk, ik deed mee met Leids. Omdat ik een beetje in zo'n... Ik zat in een comedy dip. Want ik had nog steeds die instelling van... Ik ga niet zomaar een open mic pakken, 8 minuten... en daarvoor helemaal naar fucking Amsterdam reizen... 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Ik ben te lui voor die shit. Maar daardoor speelde ik ook te weinig. En ik zat een beetje in een dip. Ik dacht van, oh man, dit is niet goed. Als dit zo doorgaat, moet ik gewoon echt werk vinden. Want er is ook een financiële element aan mijn comedy nu. Ik ben met mijn vrouw. We hebben een huis. Weet je wel, je bent niet meer 20. Ik was 30. En mijn vrouw zei... Doe anders mee met een festival. Kijk wat er is. Dus ik keek naar Kamaretten. Nou, dat was een 1/2 jaar later pas. Maar Leids stond open, de inschrijvingen. Dus ik schreef me in, ik stuurde wat beeldmateriaal. En ik mocht door. Ik deed auditie, ik mocht door. En het ging lekker. Ik dacht, oké, dope. En de stress is vind ik fijn. Onder stress werk ik. Ik heb echt extreme druk nodig. Anders kom ik gewoon niet van mijn ass. Dus ik kwam steeds verder. En elke ronde gooide ik mijn set om. Omdat ik dat wilde. Omdat er gewoon inspiratie, zeg maar, die avond in me opkwam. In bed. Ik schreef het op. Ik memoriseerde het. En die volgende dag, op het podium, deed ik mijn shit.
Dus je hebt gewoon het festival met deels nieuw materiaal steeds gedaan?
Volgens mij was 80% nieuw.
Dude.
En dat deed ik, elke ronde.
Respect, ja?
Dat deed ik elke ronde. En de jury, die heeft alle rondes gezien. En die zag van, holy shit, deze guy is de enige die elke keer iets nieuws doet. En als hij niet iets nieuws doet, dan perfectioneert hij dusdanig dat het bijna nieuw wordt. Weet je wel? Dus ze zagen wat ik deed.
Ja, overigens, even kleine zijstap. Maar bij Leids en ook bij Kameretten zitten die laatste stappen van het festival, voorronde, halve finale en finale, zitten in dezelfde week.
Ja.
Dus dat je in die periode zoveel nieuwe dingen maakt en erin stopt, is redelijk onmogelijk. En de jury wil daar altijd wel, wil die groei zien. En om het nog even af te zetten tegen Ik Ga Stuk, daar duurde dat traject 10 weken. En had je er een regisseur bij en dus alle begeleiding.
Ja,
dus veel meer ruimte en mogelijkheden. Maar goed.
Ja, extreem. ik weet nog heel goed, gewoon het hotel was geregeld. En dan zat ik best wel helemaal te tikken als een bezetene. Net genoeg slapen en dan in mijn kop stampen de hele tijd. Maar het ging goed. Die strategie werkte gewoon. En de jury zag dat. Ik ging elke keer een ronde verder. En de halve finale was denk ik een van mijn beste optredens ever. Ever. Mijn eerste grap kreeg een applaus. Oh, mijn allereerste grap. Gewoon letterlijk binnen de eerste minuut kreeg een applaus. En ik dacht, klaar. Klaar. Dit is hem. Fuck deze shit. Ik ben gewoon binnen. De volgende dag, finale. Ik loop zo door de wandelgangen van het theater. En ik denk bij mezelf, wat de fuck is de line-up eigenlijk? En terwijl ik zo de trap afloop...
De volgorde van de
volgorde, ja. Terwijl ik de trap afloop, komt iemand van de organisatie de trap op. Dus ik, Hubbel de Pup. Geen namen. Wat is de line-up? Wat is de volgorde? Jij opent. Jeroen Sklen tweede. Kasper sluit af. Oké, doei. En dan ging die persoon snel weg. En ik dacht echt van, dit is fucked up. Want ik weet dat statistisch gezien, in de hele geschiedenis van Leids Cabaret, het is maar 2 keer voorgekomen dat de opener wint. Het heeft niks te maken met de kwaliteit. Het heeft te maken met het feit dat je moet openen.
Ja.
En comedians die zeggen, ja, het maakt niet uit waar je staat in de line-up. Suck my dick. Het maakt wel uit.
Nou, vooral juryleden die zeggen, het maakt niet uit, wij kijken er doorheen.
Fuck die shit. Het maakt wel uit, want je hebt te maken met meligheid onder je publiek.
Ja.
En als je moet openen, ben je gewoon, heb je te maken met koud publiek. Simpel als dat.
En nog even los van wat het doet voor het publiek, betekent het dus ook of je opkomt. En weet je, als jij bij je eerste grap applaus krijgt, Dat is echt alsof je 16 keer op de energieknop in een spelletje duwt.
Ja.
Je bent in 1 keer groeien gewoon 20 centimeter in wat je gaat doen. Dat heb je niet snel als je opent.
En in de halve finale hoefde ik ook niet te openen. Dus dat was ook een verschil. Dus Martijn Koning was de MC. En de finale, de zaal zit vol met theaterdirecteuren en programmeurs en gewoon mensen uit het vak, professionals. Mensen die iedereen hebben gezien en niet snel onder de indruk zijn. Het is niet normaal publiek. Het is niet gemiddeld publiek. Het zijn specialisten. Dus je hebt te maken met ook nog eens verzadigd, verdoofd publiek met eelt op hun ziel als het gaat om comedy. Die gaan niet lachen bij je eerste grap met applaus.
Nope.
De halve finale is nog redelijk gewoon publiek dat interesse heeft. Maar de finale niet. En dat bleek ook, want Martijn moest MC'en. En hij kreeg die zaal maar niet aan de praat.
Terwijl.
En we hebben het over Martijn Koning.
Een hele goede comedian.
Martijn Koning. Gewoon, hij staat aan de top.
Precies.
Wat je ook vindt dat van hem, hij staat aan de top.
Ja.
Nee. Maar hij kreeg de zaal gewoon niet aan de praat. Hij benoemde het ook. En op een gegeven moment, zijn tijd was op. Hij mocht letterlijk niet meer verder praten. Dus hij moest gewoon mij aankondigen. Hij kondigt mij aan. Hij loopt het podium af. Ik loop het podium op. We zien elkaar. Onze blikken kruisen. En hij doet letterlijk dit.
Zo'n sorry blik.
Ja, zo van, sorry man, ik heb mijn best gedaan, maar ik weet het ook niet. En ik keek zijn blik zo, oh fuck.
Dat is heel anders beginnen dan applaus op je eerste joke.
Dus ik kom op en ik doe mijn joke. Die allereerste joke die de dag ervoor een applaus kreeg. Ik doe diezelfde joke. Complete stilte.
Nee.
Complete stilte, jongen. Ik dacht, oh my god. Het was alsof ik een auto-ongeluk meemaakte. En ik moest even herstellen van waar ben ik? Welk jaar is dit? Wat is mijn geslacht? Laten we beginnen bij het begin. Wie ben ik? Het duurde, ik moest 20 minuten spelen volgens mij. En ik heb 10 minuten gedaan om even gewoon tot mezelf te komen. En ik dreunde gewoon mijn set op het podium. Fucked up. Niemand lachte. Niks kwam over. Iedereen keek me aan. Gekruiste armen. Een doodse blik. En ik dacht van klaar. Ik ben gewoon... Ik zit in de finale.
Ja, je hebt een
troost jezelf met die gedachte, Farbod. Dat dacht ik op het podium. En ik ging ook af. En het was verschrikkelijk. Ik was zo overtuigd dat ik niet zou winnen. Dat ik met mijn vrienden ging blowen buiten. Ik dacht, serieus? Ik wil gewoon deze avond vergeten. Ik wil gewoon dat klein beetje genot nog ervaren. Pas die jonkel. Dus... dat was mijn slechtste optreden, man. En toen was de prijsuitreiking. En backstage was gewoon vol met Comedy Train leden. Vol. Maar niet alleen Comedy Train leden. Ook gewoon regisseurs voor Comedy Train leden. Gewoon de hele mikmak. En ik was daar. Ik zit niet bij een gezelschap. Ik heb geen regisseur. Ik heb geen opleiding genoten. Ik ben compleet autodidactisch daar gaan staan. Eenzaam as fuck. En de rest had gewoon, weet toch, mensen bij zich. Mm-hmm. En ik had wel een paar, 5, 6 mensen die voor mij kwamen. Maar dat was niks vergeleken met de rest. Dus backstage waren we aan het wachten op de uitslag. Najib Amhali was toen aan het spelen. En die ging ook finaal af, joh. Holy shit. Ik vond het zo kut. Voor hem.
Ja.
Ik dacht van, het was 40 jaar of 30 jarige viering ook van Leeds. En hij had precies 20 jaar daarvoor gewonnen. Dus het was echt zo van, de sterren zaten op één lijn.
Oh, maar dat maakt ook nog dat dan zo'n avond nog meer gevuld is met genodigden. En,
ja. Net geen Willem-Alexander zat daar. En hij ging ook fucked up. En ik dacht, want dit is gewoon een fucking vloek, man. Hij ging af. En toen was de prijsuitreiking. En ze gingen juryrapporten lezen zonder de naam te zeggen. Mag je raden wie ze bedoelen? Weet je? Fucking flauw, maar goed.
Leuk voor de spanningsopbouw.
Yeah. En op een gegeven moment begon ze met de eerste jury, met het eerste rapport. En dat was in het meervoud. Ik dacht, dat is Jeroens Klein.
Ja.
Klaar, jullie zijn nu geworden. Oké, prima. En ik zat daar, stoned. Tussen de gordijnen. Achter mij allemaal wolven van Comedy Trains. En ik zat daar, oké. Ik voelde gewoon die fucking energie in mijn rug. En ik keek naar voren. En op een gegeven moment, tweede juryrapport. Die begon goed. Maar al snel kwam er een soort kwam kritiek. En het was niet het kritiek dat op mij van toepassing was. Dat haalde ik uit wat ze zeiden. Ja. Ik zei van, ja, maar ik heb deze joke niet gezegd. Of ik heb niet dit geprobeerd. Of whatever. En ik dacht, wacht eens even. Oké. Gaat die voor mij dan nog kritischer worden? Wat is het?
Ja.
Een derde juryrapport. Was positief. Oké. Het bleef positief. Oké. Ik werd ineens fucking zenuwachtig. Het zal toch niet? En het bleef positief. En er kwam maar geen kritiek. Maar ja, misschien even de laatste 2 zinnen. Want je moet wel iets zeggen. Maar het bleef fucking positief. Ik dacht, dit kan je me niet menen. Ik kijk nog 1 keer achterom en ik zie iedereen. Ja, oké. En de winnaar is Farbod Moghaddam. Ik zei van, wat? En ik hoor achter mij in koor, wat? Ik hoor de zaal, wat? Iedereen zei, wat? En ik was... mijn brein dacht... En ik probeerde met man en macht in 1 seconde nuchter te worden. Want ik moet het podium op. Loop ik daar. Gewoon half slaperig, rode ogen. Helemaal van me apropos. En ik zie iedereen zo klappen. En ik zie die 6 mensen voor mij, die staan op. Godzijdank. daar zitten ze dus. Die stonden op, helemaal joel. Maar de rest zat echt van, hè? Wat is hier aan de hand?
Ook om
geroezemoes. Dat kan toch niet? Ja, komt zeker door dat die allochtonen zijn. En ik moest een speech houden. Ik weet niet wat ik zei. Maar ik was gewoon, hey, dankjewel. Ik heb een leuke avond gehad. Ik had dit niet verwacht. Gewoon echt bullshit. Ik zei gewoon bullshit. Want niemand zat op mij te wachten op dat moment. Echt niemand. En ik moest een soort van mijn blijdschap delen met het publiek. En dat geen blijdschap voelde.
Lag dat alleen aan hoe je gespeeld had of speelden er andere dingen?
Ik ben sportief genoeg om te zeggen, ik speelde gewoon kut. Klaar.
Mm.
En op basis van de finale zou ik absoluut niet moeten winnen. Absoluut niet. Maar de jury zei, we hebben gekeken naar het hele traject.
Ja.
En elke ronde kwam Farbod met iets nieuws, terwijl de rest exact hetzelfde deed, maar dan iets beter misschien. Maar Farbod kwam elke keer met iets nieuws en ik was de enige die ook echt een verhaal had. Een verhaal dat gevoelig was, kwetsbaar, ontroerend, hard, schurend en gedurfd. En daarvoor werd ik beloond. Maar niemand in de zaal had die andere rondes gezien.
Nee.
Dus die zagen alleen een momentopname, de finale, waar ik echt nogmaals kut speelde. En ik werd beloond met de juryprijs. Dus niemand begreep het. Heel veel mensen waren ook boos op de jury. Ga ik je vertellen hoe ik dat weet. Dus ik geef mijn speech en gewoon toch half applaus. En
ik heb ondertussen de technicus dat we zo meteen echt komen soundchecken. Want dat moeten we zo wel echt, echt gaan doen.
Dit is wat de mensen ook deden in het publiek. Gewoon appen.
Ja.
En de publiekswinnaar was daarna. Die was Casper. Casper van der Laan. En Casper van der Laan ging daar staan, jongen. En hij ging zijn irritatie uiten. Op een grappige manier. En mensen lagen dubbel, joh. Mensen lagen helemaal dubbel. En hij zei ook van, ja, jullie moeten eigenlijk de jury zijn. Want dit gaat helemaal nergens over. En hij begon echt de jury ook af te vallen.
Want ook niks ten nadele van jou. Maar Casper was dat jaar wel de gedoodverfde winnaar voor iedereen.
Leids, dus dat jaar was eigenlijk georganiseerd rondom hem.
Ja.
En dan kwam ik de prijs ineens kapen. Iedereen kende Casper ook veel meer dan ik in het publiek. Maar hij kreeg dus de publieksprijs en ging zich al uitspuwen. Werd daarvoor heel erg geapplaudisseerd. En toen moesten we nog toeren. En wat gebeurde er? Ik ga naar mijn mensen toe. Ik ben even mingelen en zo. En niemand had tegen mij gezegd van er is een borrel daar ergens.
Serieus?
Niemand had het gezegd. Althans, en als ze het hebben gezegd, dan was het zo mondjesmaat dat het niet door mijn focus heen kwam. Dat ik het niet registreerde, omdat ik met andere dingen bezig was. Na afloop zei niemand iets tegen mij. Ook niet vanuit de organisatie van er is daar straks een borrel, kom even langs. Dus ik was klaar. Ik ging me aankleden. En ik was met mijn mensen in de foyer bij de jassen. Dus ik zei tegen mijn mensen van, hey, met bloem in mijn hand nog. Ik zei van, hey, ik ga even gedag zeggen tegen een paar mensen die gewoon van de organisatie zijn. Toch even bedanken. Mm. Maar waar zijn ze? Dus ik ging gewoon de hele fucking theater rondlopen. Om op zoek te gaan naar mensen van de organisatie. En op een gegeven moment kwam ik bij een deur. Ik deed die deur open. En ik zag dat iedereen daar aan het chillen was met een drankje in het hand. Ik deed die deur open. Complete stilte. Iedereen keek me aan. Ken je die clip van Michael Jackson, Smooth Criminal?
Niet goed genoeg.
Dat hij ineens zo'n café binnenloopt.
Maar ik ken dit soort scènes.
En hij gooit die
films,
munt.
Ja.
Weet je wel, die scène. En dat iedereen gewoon doodstil is. Ik was op dat moment Michael Jackson. En iedereen keek me aan. En ging weer verder met drinken. Dus ik dacht, oké. Prima. Maar ik ben dan zo'n sukkel. Die niet denkt van, fuck deze shit, ik ga naar huis. Ik ging gewoon naar binnen. Want ik wilde mijn mensen zoeken. Mm. Ik wilde die paar mensen van de organisatie bedanken. Ik ging naar binnen en ik werd aangehaald door, aangehouden door familie van Jeroens Klen. Die zeiden wat van gefeliciteerd. Maar we hadden liever gezien dat Jeroens Klen won. Dank je. Ik had dat ook zelf kunnen raden, maar dank je wel.
Ja.
Ik kom bij Casper en die gozer, die er kwam niks uit zijn mond. Heel stroef knuffel. Gewoon geen felicitatie, niks. Alex Ploeg stond op het punt van janken dat Casper niet heeft gewonnen. Hij keek me echt zo aan van... Hey, gefeliciteerd, man. Oké, what the fuck is mis met jullie allemaal? Jeez, dat is maar een fucking wedstrijd, yo. Komt de vrouw van de jury naar me toe. Angst in haar fucking ogen. Zeg van, ik weet niet of jij het hebt meegepikt, maar... De mensen vinden het echt niet tof dat jij dat we jou als winnaar hebben uitgeroepen. Maar je moet weten dat we echt compleet achter jou staan, oké? Oké, ik ga weer verder. Ik dacht, oh shit, ze hebben ook zeg maar de jury gewoon gepakt daar. En ik nam afscheid van iedereen. En niemand keek naar mij, jongen. Niemand, iedereen negeerde mij alsof ik gewoon lepra had, weet je toch? En ik ging weg. En later kwam ik achter van, het is een soort van traditie als de winnaar komt. Dat iedereen applaudisseert. En even, je weet toch, hey, he's a jolly good fellow.
Oh.
Ik kwam toen pas achter hoe nog meer voor schut ik was eigenlijk daar. Ik had niet eens door van, oh, ik hoor nu ook nog eens een applaus te krijgen. Dat wist ik niet eens. En toen ging ik weg. En het was bitterzoet, man. Het was echt fucking bitterzoet. Omdat ik daarna ook... Op social media dan, in comedy kringen ook, oppikte dat mensen echt dachten van... De enige reden dat hij heeft gewonnen, moet wel iets te maken hebben met het feit dat hij een vluchtelingen element in zijn verhaal had. Dus positieve discriminatie, hij is niet goed, hij heeft gewonnen vanwege zijn actuele subsidie... onderwerp. En ik dacht van, oh fuck. Dus dit is hoe de vork in de steel zit. Oké, prima. En ik kreeg daarna bijvoorbeeld een aanvraag van Algemeen Dagblad voor een interview. Zaterdag editie. Hmm. Dubbel, spread. Met mij alleen. Ik dacht, oké, top. Nu kan ik mijn kant van het verhaal doen. Die vrouw komt, die journalist komt. Geeft mij een hand. Ik stel mezelf voor. Zij stelt zichzelf voor. En het eerste wat ze zegt, letterlijk. Eerste wat ze zegt is... Hé, maar bijvoorbeeld even eerlijk. Mijn vriend en ik hebben gekeken naar het nieuws. En eerlijk. Je hebt gewonnen vanwege je allochtone verhaal, hè?
Oh, Jezus.
En deze vrouw moest mij nog interviewen. Misschien zei ze dat om een soort van mij een beetje uit mijn tent te lokken. Om een beetje juice te krijgen in het verhaal. Het is een smerig trucje. Het is ook niet verder de Volkskrant, maar het AD. En ik mag dat zeggen, ik heb daarvoor gewerkt. Dus ja, de toon was gezet.
Ik heb al vaker gezegd dat het AD de krant is voor mensen die zich net iets te goed voelen voor de Telegraaf.
Ja, het is de grootste krant. Ja,
ja.
Het is qua abonnees de grootste krant. Maar ja, dat zette wel de toon voor de maanden die daarna kwamen. Alles wat daarna gebeurde was gewoon kut. De tour was ook kut. De sfeer was kut.
Laten
de technicus, een klein voorbeeld. De technicus belde mij een keer over een technisch ding. Ik dacht, oké, prima. Binnen 3 minuten was het klaar uitgesproken. En toen ging die technicus ineens een vraag stellen over de inhoud van mijn voorstelling. En ik ging met hem een half uur lang discussiëren over maatschappelijke thema's aan de hand van mijn voorstelling. Want hij was het inhoudelijk niet eens met wat ik op het podium vertel. Dus ik moest me verdedigen bij mijn technicus. En mijn voorstelling werd niet gezien als een voorstelling. Het werd gezien als een debat. En iedereen in het publiek voelde dat als een... voelde het aan als een debat. Niet als een... Het is een gast die gewoon het recht gebruikt om te zeggen wat hij vindt. Iedereen dacht, nee, ik ben het hier niet mee eens, dus ik vind hem niet leuk. Ik heb een keer gehad dat een gast gewoon letterlijk, in Leidschendam, hij was de hele tijd zo, godsamme, terwijl ik aan het spelen was. Oh, fuck, nee, dat kan toch, dat klopt toch niet. Dat, nee. En zijn vriendin naast hem. Het is zo voorbij. Hierna komen nog twee andere ex. Hou nog even vol. En twee stoelen achter was een vrouw. Ja, dat is inderdaad wat je zegt. Goed zo. Ja, dat klopt. Helemaal, ben ik het helemaal met je eens. Zo extreem verschillend. En dat was dus elke voorstelling zo. Dat mensen in de zaal het interpreteerden als een aanval op hun manier van denken.
Ja.
En niet meer zagen het niet meer zagen als een soort theater. Want ja. Dat is wat het is.
Nou ja, kijk, op zich is het natuurlijk een goed teken dat mensen het over het heel vaak, weet je, zeker met kunst, dat als mensen het ofwel heel erg kut vinden of heel geweldig, dan doe je iets heel goed. Want als iedereen het...
Maar bij mij moesten ze het met me eens zijn, wilden ze me leuk kunnen vinden.
Ja.
Want dat was ook de inhoud van het. Mijn inhoud was heel maatschappelijk. En ik had bewust niet mijn mening gegeven. Ik ging in mijn stuk vooral media-uitingen onder de loep nemen. Over hoe er wordt gesproken over een thema dat voor mij belangrijk is.
Ja.
Niet mijn mening. Ik was een toeschouwer van, weet toch, en ik wilde laten zien van dit is wat in de media, weet toch, het zijn niet mijn woorden. Letterlijk. Dus ik had me ingedekt op die, maar dat telde niet. En meervaart speelden we. Toen kwam iemand voor het Parool recenseren.
Ja, en die heeft in Amsterdam. Ja.
Die heeft me afgemaakt. Afgemaakt in die recensie. Ik wilde echt door de grond zakken.
Weet je nog wat erin stond?
Ja, nee, gewoon... Een van die dingen wat me heel erg raakte was van... Hij loopt rond met een bravoure die hij nog klaarblijkelijk niet verdient. En ik dacht, wauw, dus ik mag ook niet zelfvertrouwen uitstralen. Is dat nu ook... zeg maar, schiet dat nu ook in het verkeerde keelgat?
Ik
really?
Ben onder de indruk dat je in zo'n periode überhaupt nog gewoon met zelfvertrouwen of gespeeld zelfvertrouwen op een podium kan staan.
Bro, ik kreeg bij een voorstelling in Utrecht, ik kreeg gewoon een mental breakdown bijna. Ik heb mijn hele set weggegooid en ik ging gewoon vertellen wat er in me zat en hoe ik me voelde. En het was pathetisch, het was zielig en het publiek vond het ongemakkelijk. Maar ik was... wanhopig. Ik dacht, dit kan niet. Ik kan dit niet volhouden. Ik moet zeggen wat ik nu voel.
Ja.
Want ik ga... Ik leid eronder, man. Dit is een fucking nachtmerrie. Ik moet elke fucking keer een show doen met een groep mensen die gewoon... waarvan ik het gevoel heb dat ze me absoluut niet mogen en mij fucking haten vanwege mijn set. Niemand kent mij. Niemand toont interesse in de persoon die ik ben. Iedereen schrijft me af. Bladibla, die fucking impresariaat zat me nog dwars. Weet je wel? Die recensie zat me dwars. Ja. De organisatie, alles zat me fucking dwars. En toen het was afgelopen, toen grappige zaken die lijfden mij in. En ik dacht bij mezelf, fuck it, ik ben zo ten einde raad. Andere dat
impresariaat.
Elke impresariaat is nu goed. Dus laten we het doen. Die regelde 30, 40 shows en een tour. En een beetje tegen het einde aan in maart in Haarlem. Toen brak de pandemie officieel uit. En toen was het voorbij. En toen was ik net ook vader geworden, 3 maanden. Dus het was allemaal zo heftig. En ik was tegen het einde was ik ook een van de presentatoren van Rambam.
Ja, dus over, tv-programma.
Dus in de nacht. Baby. Niet slapen.
Nee, ik ken
hij sliep heel slecht. In de ochtend. Tering vroeg naar Amsterdam. 2-3 keer per week om op te nemen. En dan in de avond door naar een voorstelling. En dan 's avonds kom ik terug. Is het 11-12 uur. En dan weer wakker blijven met de baby. Bro, het was een fucking nachtmerrie, man. Het was een fucking nachtmerrie. En toen de pandemie uitbrak, merkte ik van dat ik echt aan het, zeg maar, ik stond aan de rand van een burn-out. En ja. Die pandemie was echt een geschenk.
Maar even...
En toen dat klaar was, zeg maar in die pandemie was ik gewoon ook echt klaar met cabaret. Ik dacht, weet je wat, het kan me allemaal gestolen worden. Ik heb net genoeg geproefd om mezelf de toestemming te geven om het op te geven. Ik heb een festival gewonnen. Ik heb een tour gedaan. Ik heb tv gepresenteerd. Ik heb daarvoor, ik heb op allerlei gekke plaatsen gestaan. Ik mag nu opgeven als ik dat wil. En dat deed ik.
Ja, sowieso. Dat je, hoe hou je zo'n... hele tour vol, want ook elke keer dat je binnenkomt, word je niet bewust door die mensen. Ik kan me niet voorstellen dat ze denken, oh, daar komt Farbod, nu gaan we hem de spiegel voorhouden van alles wat er is gebeurd. Maar dat gevoel zal je ongetwijfeld hebben.
Ja,
en dan avond aan avond, en je moet je ook nog opladen voor überhaupt een show?
Ja.
Hoe
en dan het publiek. Het publiek dat elke avond het exact dezelfde reactie geeft. Van, we zijn het hier niet mee eens. Fuck jou. Misschien was mijn voorstelling niet goed. Misschien was ik er niet klaar voor. Maar mijn ongeluk was dat ik een inhoudelijk debat in mijn voorstelling heb gestopt. En dat kwam bij veel mensen te dichtbij.
Heb je nooit tijdens de tour gedacht, bekijk het allemaal maar, ik stap eruit?
Nee. Nee, ik voelde me echt onder druk gezet dat ik dit moet waarmaken. En financiële elementen eraan, hè?
Ja.
Ik had erop gerekend dat ik het geld zou verdienen. En ik, ja, nee. Fucking ga dood.
Ja, oh man. Want het zijn over het algemeen is dat 40, 45 shows die je doet in zo'n finaliste tour.
Ik keek er heel erg naar uit. Totdat het moest. Toen dacht ik echt van nee, man.
Oh, maar dan ook elke avond. En
elke avond bewijzen dat je niet de winnaar bent. Elke avond laten zien van ja, ik ben inderdaad eigenlijk niet de winnaar. Dat is die Casper. Die elke avond de fucking tent afbrak. Ik had niet willen winnen, man, achteraf. Het was echt vervloekt met een zegen. Dat is echt kut. Ik had liever niet willen winnen. Daarom ben ik ook blij dat ik Gastuk niet heb gewonnen. En dat ik gewoon een van de finalisten ben. Ik ben er klaar mee, man. Winnen is voor losers. Fuck die show. Ja. Nee.
Nou ja, het voordeel als je niet wint is dat je wel de tour hebt, maar dat je kan spelen zonder die druk.
Ja, elke keer. En de winnaar, de juryprijs. Oh, laat dat alsjeblieft. Zeg gewoon Farbod. Niks anders.
Ja. Oh, ik voel me haast schuldig om er nog meer van op te rakelen.
Hebben we nog tijd? De wereld draait door, heb ik zelfs overgeslagen.
Ja, precies.
Holy shit. Ik werd dus
dat moet je even vertellen.
Oké, even heel snel. Na de finale werd ik dus gebeld door iemand van de organisatie. Hey, Humberto Tan en De Wereld Draait Door willen in ieder geval jou in het programma hebben.
Ja, want Humberto deed op dat moment de late night show op RTL 4.
Ja, grote show. Maar DWD was nog groter. Nog steeds. In die tijd. En ik dacht, Humberto Tan, dat lijkt me gewoon chill. Ik vind hem leuk. Ik ga naar hem. Ja, maar als je dat doet, dan gaat Casper wel naar De Wereld Draait Door in zijn eentje. Als jij naar De Wereld Draait Door gaat, dan zijn jullie tenminste met z'n tweeën. Dus ik dacht, als ik niet naar De Wereld Draait Door ga, dan denkt iedereen helemaal dat ik gewoon niet besta. En dat Casper letterlijk de praktische winnaar is.
Want sowieso voor het publiek is er niet zo'n groot onderscheid tussen elke
jury, publiek, fuck die shit.
Boeien, nee. Winnaar hoor, ja. Ik hoor winnaar, dan is dit de winnaar.
Dus ik had toen de domme keuze gemaakt om De Wereld Draait Door te kiezen, zodat het niet leek alsof Casper de enige was die had gevonden. Dus ik kom bij De Wereld Draait Door en ik dacht, oké, ik moet op een of andere manier opvallen. Dus ik had me heel netjes aangekleed, echt heel erg bij stilgestaan. Van oké, tenminste, als ik niet grappig ben, als ik niet aan het woord kom, dan zie ik er tenminste fucking goed uit. Laat me dat op zijn minst hebben. Dus komen daar en ze zeggen, oké, dit is hoe jullie gaan zitten. Casper zit bij Matthijs. Farbod, jij zit helemaal aan het einde van de fucking tafel.
Ja.
Dat was het, en ging die weg. Ik dacht, wie heeft het bepaald? Wie heeft het bepaald? Dus de hele aflevering was Casper gewoon zat net niet op de schoot van Matthijs. En ik zat helemaal aan de andere kant van de tafel. Dus ik had er zo erg de pest in. Ik dacht, fuck jullie, nu gaan jullie het ook krijgen. Dus ik ging helemaal andere kant op leunen. Nog verder van Matthijs af. Om, uit een bepaalde koppigheid van, als ik niet erbij mag horen, dan ga ik ook ervoor zorgen dat ik niet erbij mag. Dus ik ging helemaal achterover leunen. Ongeïnteresseerd, nonchalant. En het hele stuk ging niet over ons. Het hele stuk ging over onze helden. En heb je beeldmateriaal van jullie helden? We gaan even kijken naar Eddie Murphy. We gaan even kijken naar Herman Finkers. Niemand wist wat wij deden verder. Dus het sloeg ook helemaal nergens op inhoudelijk.
Nee, ja.
En die paar contactmomenten, toen maakte ik wel een paar grappen, weet je wel. He, eindelijk kan ik even scoren. En ik kwam later achter dat een van die redactieleden van De Wereld Draait Door een andere comedian is die bevriend was met Casper en hem zielig vond dat hij de juryprijs niet had gewonnen. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat Casper op zijn minst bij Matthijs het dichtstbij kan zitten, zodat het lijkt alsof hij toch gewonnen heeft. alles zat tegen en alles werd emotioneel, ja. Alles werd persoonlijk.
Ik weet ook nog dat ik jou tegenkwam in die periode. Wij speelden en dat was ook al een verhaal op zich, maar in een enorme galmbak in Tilburg. In een oud fabriekshal ding van de spoorwegen bestaat uit beton, glas en staal. Dus de galmde aan alle kanten. En dat was de eerste keer dat ik jou zag nadat dat gebeurde. Dus ik zei, hey, Farbot, gefeliciteerd, man. En jij zei, ja, dankjewel, man.
Shut the fuck up verder.
En dat was zo'n rare gewaarwording. Ik zei, oké, je hebt iets gewonnen en je kan er... Je hebt er nul plezier of profijt van.
Absoluut niet, man. Het herinnerde me alleen maar aan pijn en afwijzing. Dat is het letterlijk. Dat was de prijs. Pijn en afwijzing. Dat ik die beker nog thuis heb, ik vraag me af waarom.
En heeft deze hele episode jou nu je 2-3 jaar na dato toch weer begonnen bent, heeft dit je veranderd of beter gemaakt als comedian? Sta je nu anders op het podium?
Absoluut.
Of anders in het leven Absoluut. Misschien zelfs?
Ik ben kort daarna vader geworden. Ik ben in die tijd 2 keer verhuisd. Er heeft zich een pandemie afgespeeld. Ik ben een heel ander persoon dan 2008. Dan in 2008. Een heel ander persoon. En ik sta veel meer gewichtig in het spel. Ik ben veel nuchterder.
Evenwichtig bedoel je dan, denk ik?
Ja, evenwichtig. Ja. Ik vertaal een Iraans woord naar het Nederlands. Okay. Dat moet ik niet doen. Nee, ik sta er nu heel anders in, man. Veel meer zelfverzekerd. Intrinsiek, hè? Dus, en het publiek dat mij niet begreep. Ik heb eindelijk een manier gevonden in die 5 jaar... om die mensen toch aan mijn kant te krijgen. Want ja. Dat is heel belangrijk bij comedy. Je moet ergens een bepaalde... je moet ze plagen, maar ze moeten wel aan jouw kant staan nog steeds. En ik heb dat eindelijk door. Ik weet dat en ik geniet er nu ook van. En het is ik identificeer me nu veel meer met mijn publiek. Dat bestaat uit witte oude abonneehouders. en niet alleen dat natuurlijk, maar dat was wel de gemiddelde persoon, ja, die afkwam op een finalistentour, weet je wel. Dus nee, het is nu heel anders, man. Heel anders. Het boeit me niet. Het boeit me wel, maar niet op die manier dat ik er onzeker van word.
Nee.
Bijvoorbeeld net voor deze podcast kreeg ik van mijn vrouw te horen dat mijn zoontje was weggelopen gewoon uit huis. En dat de hele politie erbij moest gebeld worden. Alle buren erop af. En het is uiteindelijk goed afgelopen. Maar dat is mijn leven nu.
Dat is belangrijk. Snap je? Absoluut. Ja.
En dit is gewoon... Ik kan nu met een bepaalde emotionele afstand naar dit hele cabaret ding kijken. Waardoor ik ook meer ervan kan genieten. Dus het is allemaal goed gekomen verder. Maar ik heb wel het gevoel nog steeds dat de mensen die me hebben gezien tijdens de finale,
ja,
dat die nog steeds denken dat dat de Farbot is. En dat ik die mensen moet overtuigen. Nog steeds moet overtuigen van hoe anders ik nu erin sta. En hoe anders mijn set is. Hoe anders ik zelf op het podium sta. En dat dat absoluut niet is wat ze denken. Die 2018 Leids Cabaret Farbot. Ja. Dat is mijn pad nu.
Ja, nou ja, je krijgt ongetwijfeld de kans om dat te wijzen.
En zo niet, dan niet, man. Deze shit. Het leven is meer dan mijn ambities. En dat is iets wat gewoon hoort bij volwassen worden, denk ik. Ja.
Top. Dankjewel.
Ik wil optreden, man. Ja, jij moet me aankondigen.
Ja, we moeten over 7 minuten het podium weer op.
Dankjewel, Wouter, man. Ik heb dit heel lang willen doen. Jij vroeg mij voor podcast... net voor de pandemie. Maar ik was toen zo boos dat ik dacht van nee, ik wil niet een podcast toewijden aan mijn boosheid. Dus ik ben blij dat we het 5 jaar later hebben gedaan.
En ik spreek voor mezelf, maar ik denk ook voor jou dat het ook wel goed is om te benoemen. Want bijvoorbeeld Casper komt hier vaak in voorbij, maar het is niet dat hij dit allemaal beraamd heeft.
Nee.
Dat het zo zou gaan.
Enige wat ik jammer vond van hem is zijn onsportieve reactie. Dat is het. Hij heeft hier niks mee te maken. Ik heb hier niks mee te maken. Dit is gewoon samenloop van omstandigheden. Alleen, ik heb een bepaalde sportverleden waarin ik heel erg heb geleerd hoe belangrijk sportiviteit is. Als je verliest, janken, maar wel een handje blijven geven en feliciteren. Weet je, je moet een bepaalde professionaliteit hebben. En dat miste ik. En dat vind ik wel jammer. Dus dat is het enige. En ik ga daar ook niet... Over liegen. Want het is een emotionele sport, dit. Het is, je staat daar met je ziel bloot te leggen. En je kan niet zeggen van ja, maar dit is mijn werk. Nee, het is emotioneel. Nee. Dus als zoiets gebeurt, dan...
En aan de andere kant, ik weet het van toen ik in de halve finale zat en heel erg ervan overtuigd was dat ik echt goed genoeg had gespeeld om een finale te halen en dat niet haalde. ik denk, als ik mensen heb gefeliciteerd met hun finale plek, heb ik dat echt uit mijn tenen moeten halen. Dus ik kan het ook wel weer begrijpen. Maar goed, het is zo gegaan. We gaan spelen.
Let's go, man. Knallen.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!